doe er nog één en dan nemen we niet zo lange. 945. Heer God, u loven wij. En een verlengstuk van wat we zojuist allemaal gezongen hebben. Sissy, die had het, hij is er vanavond trouwens niet, maar die had het erover. Heerlijk zingen voor die tijd om de naam van de Heer Jezus groot te maken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik wil voorstellen om eerst deze avond in de handen van onze Heer te leggen, samen een zegen te vragen. Vader, we hebben gezongen, uw naam ter eer. Hemel en aarde kunnen uw grootheid eigenlijk helemaal niet bevatten. Want de hemel en de aarde zijn eigenlijk veel te klein. Want u zegt in uw woord dat u de hemelen, als het ware, in uw tussen duim en uw pink vasthoudt. En wat is dat een geweldig iets wat daar staat. We beseffen dat eigenlijk niet eens. Hoe groot zijt gij? O God, wat is het geweldig dat we uw naam mogen loven en prijzen. En u danken dat u ons hier weer samenbrengt. Samenbrengt rond die open Bijbel, want wat is het belangrijk dat we juist in deze tijd, de eindtijd waarin we leven, dat we dat woord bestuderen, het profetische woord waar we ook net over gezongen hebben, dat wordt steeds meer en meer vervuld. En als we erop gaan letten en we leggen de krant naast de Bijbel, dan kunnen we alleen één ding concluderen. De Heer Jezus, uw komst is heel dicht nabij. En daar zien we naar uit, daar verlangen we naar, u verwachten u. En Heer Jezus, wat is het dan ook belangrijk dat we uw woorden die in de Bijbel geschreven staan gaan bestuderen en erop gaan letten. Wat is er wat ons naar u toe trekt? Wat is het moment dat we u gaan ontmoeten? Wat is het belangrijk dat we dat woord blijven bestuderen? Dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat we dat in alle rust en vrijheid hier vanavond ook mogen openen. Er is geen vervolging. En daarom willen we ook bidden voor alle christenen, broeders en zusters die in deze wereld samenkomen, om datzelfde te doen als wij en dat gaan doen onder verdrukking, misschien wel vervolging, die angstvallig de deur dicht houden. Heer, wat is het dan fijn dat we dat hier met een open deur en een open venster mogen doen. We mogen getuigen zijn van u. Dank u wel dat het allemaal nog kan in Nederland. Heer, we bidden voor Nederland, wat straks weer gaat stemmen, wat straks weer gaat kiezen. Er worden weer van allerlei dingen naar elkaar geroepen en naar elkaar uitgesproken. En we willen bidden dat mensen hun verantwoording daarin nemen. En we willen vanavond niet aan politiek doen, maar we bidden voor partijen die de naam van de Heer Jezus nog durven en willen gebruiken. Vader, zegent u ze. mensen die in de politiek dat nog doen, die klaarstaan om getuigen van u te zijn, ook daar. Wat is het belangrijk, vader, dat we ook zelf in ons dagelijks leven de woorden van u ons niet schamen. Dat we getuigen zijn naar andere mensen toe, dat we uw naam groot maken. Dat we de dingen die in ons leven veranderd zijn en waar we misschien ook vanavond wel veel over gaan horen. Als ons leven verandert, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. En dan mogen we getuigen zijn van u. Heer, dank u wel dat u het allemaal zo geeft. Dat u ons deze avond geeft. We dragen deze avond aan u op. Wilt u tot uw doel komen met deze Bijbelstudie vanavond. We danken u dat u onze broeder Jacques vanavond hier in ons midden gegeven hebt. Hij heeft uw woorden bestudeerd en die gaat hij aan ons doorgeven. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem alles geven wat nodig is om zo uw naam groot te maken? Heer, dank u wel voor deze avond. We zien uit wat u gaat geven. Want de zegen die moet van u komen. Wij kunnen regelen, organiseren wat we willen. Als u het niet zegent, is het allemaal voor niks. Daarom, geprezen en geloofd zij uw grote naam, Heer. We zien wat u gaat doen deze avond. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, jullie heb ik allemaal welkom geheten. Onze broeder Jacques, ook welkom in ons midden. Tegenwoordig heeft hij een privéchauffeur. Zaken gaan goed met hem. Ja, dat... Goed, daar zullen we verder niet op doorgaan. Dankjewel dat je weer in ons midden bent. Je hebt weer een mooi onderwerp. De wonderlijke eenheid met Jezus ligt hier op de tafel. Mochten jullie nog mensen weten die zo'n foldertje in de bus kunnen stoppen, neem ze mee. Even een vraag. Wie heeft de samenvattingen van ons vorige zoeklichtseminar niet ontvangen? Dan staan jullie namen niet op de lijst. Zet hem even op de... Ja, toch wel?
Maar ontvangen ze niet, helaas.
Klopt er iets niet in de, denk ik, in de... Controleer even of het klopt, wat hier genoteerd staat. Dan kunnen we de volgende keer jullie ook weer benaderen. Goed, dit vraag ik dus niet weer. Misschien de laatste keer dat we hier samenkomen nog een keer. Jullie hebben erachter een hele tafel zien staan met van allerlei foldertjes, kaartjes en boekjes. Ik lijk wel een beetje op Johan Schep onderhand. Gedeelte is ook van hem afkomstig. Alsjeblieft, neem ze mee. Mevrouw die heeft het voorjaar schoonmaken al een beetje in het hoofd. En er kwam van alles voor de dag. Onder andere dagboekjes van het Rechte Spoor zijn heel erg mooi. Ik heb de eerste drie persoonlijk mogen uitreiken. De rest mogen jullie meenemen. Laat vanavond die tafel leeg zijn, dat ik er niks van mee hoef te nemen. Goed, we gaan nog een lied zingen. En dan gaan we over naar de Bijbelstudie van Jacques. Even kijken, ik had 579. Het zijn, zoals jullie weten, de Lijdensweken. Het is vandaag trouwens bidstond voor gewas en arbeid. Daar mag je elke dag voor bidden. Dus neem dat mee. Maar het is in de Lijdensweken en 579, daar wordt heel mooi gezongen. We hebben het zeg ik dat goed? 579, ja. We hebben het pas ook nog een keer gezongen in de Opstandingskerk. Het is een heel mooi lied. Ik denk misschien de tekst een beetje moeilijk, maar als je de melodie hoort, je zingt het zo mee. De melodie van 150.
Wil je nog even zeggen dat we collecten
hadden? Ja, dan ga ik weer. Het is, het is allemaal bijzaak, Jacques. Het geld, dat moet je er eigenlijk mee, hè? Maar goed, het is nodig om jullie de volgende keer weer te kunnen ontvangen. Dan kunnen we een zaal afhuren, we kunnen een spreker uitnodigen. Jacques heeft tegenwoordig een particulier chauffeur. Ik weet niet hoe dat financieel geregeld is. Dus alsjeblieft mensen, Gert die komt met de collectezaak rond. Ik was weer eens vergeten. Sorry. We gaan zingen. 579. Golgotha, waar eens mijn heiland.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Jullie kruipen allemaal een beetje achterin. U zijn toch niet bang of zo? Die achterste stoelen, die zijn altijd bezet, hè? Maar fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. We gaan vanavond een begin maken met een vierdelige serie. En de overkoepelende titel van die serie is De Wonderlijke Eenheid met de Heer Jezus. En vanavond gaat het dan heel bijzonder over wat jullie ook lezen op de flyer. Door geloof één plant met hem geworden. Ik ben wel eens benieuwd, en je kan niet allemaal één voor één naar voren komen natuurlijk. Maar wat betekent het nou als je gelooft in de Heer Jezus? Wat zou dat voor u, voor jou vanavond betekenen? Of ik moet het anders zeggen, wat zou je daarop antwoorden? Nou, ik zou achterin kunnen beginnen. Geef nou eens één voor één aan, in een paar zinnen, wat het betekent om in Jezus te geloven. Dan raak je alles kwijt. Ja, dat is een deel van het geheel. Dat klopt inderdaad.
Je ontvangt alles.
Je ontvangt alles. Ja. We hebben nog een aantal bezoekers. Kom hogerop. Er zijn hier nog stoelen vooraan. Dat is de beste plek altijd. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Mooie plek, hè?
Kan je alles goed zien?
Heel goed. Welkom. We zijn net begonnen. We gaan het vier avonden hebben, even voor jullie info over het thema De Wonderlijke Eenheid met Jezus. En vanavond denken we na over door geloof zijn we één plant met Jezus geworden. En waar ik mee begonnen ben, is deze vraag. Wat betekent het nou voor ons om in de Heer Jezus te geloven? Wat zou je nou daarop antwoorden? Nou, de een die zal zeggen, door geloof in de Heer Jezus heb ik vergeving van mijn zonden. En dat is natuurlijk iets geweldigs, want de Bijbel zegt, het zijn de zonden die scheiding maken tussen mij en tussen jullie ziel. Dus als je vergeving van zonden hebt, dan ben je een gezegend mens. Weer een ander zegt, nou, geloof in de Heer Jezus betekent dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Nou, ook dat is waar. We hebben leven tot in eeuwigheid. En een derde zegt, nou, het geloof in de Heer Jezus betekent voor mij vooral dat God door zijn geest in mij is komen wonen. Ik werd vanaf dat moment dat ik tot geloof kwam een tempel van de geest van God. Nou, dat zijn allemaal Bijbelse antwoorden, Bijbelse waarheden. En toch wil ik in deze serie nog een ander aspect gaan benadrukken. Want ik denk dat wij heel beperkt zijn in wat het nou betekent om een kind van God te zijn. Misschien vinden wij het wel heel gewoon. En vinden wij het wel heel vanzelfsprekend. En zijn bepaalde begrippen voor ons eigenlijk heel gewoon geworden. En is het wonder eruit? Nou, ik wil je in vier avonden meenemen naar het bijzondere van het zijn van een kind van God. En voor zover je daar nog niet over verwonderd bent, hoop ik dat je door vier avonden opnieuw in aanbidding en in verwondering komt over wie wij in de Heer Jezus Christus mogen zijn. Vanavond dus door geloof één plant met hem geworden. En dan de volgende drie avonden, zoals je op de flyer vindt, gaat het over één met de Heer Jezus in zijn sterven, één met de Heer Jezus in zijn opstanding en één met de Heer Jezus in zijn hemelvaart. En wat betekent dat nou voor jou en mij persoonlijk? Laten we eerst maar de Bijbel open gaan doen. En dat gaan we doen in Romeinen hoofdstuk 1. En ik ga die verzen met jullie lezen. Vanaf de volgende avond zal ik ook een PowerPoint hebben. Dus als je je nog niet hebt ingeschreven voor de seminars, dan moet je dat alsnog doen. Want dan kan je de volgende keer ook de PowerPoints van de andere Bijbelstudies ontvangen. Want die kan je dan ook wel rondsturen wat mij betreft. En waarom maak ik een PowerPoint van die volgende drie studies? Omdat het voor velen best wel lastig is, omdat die waarheid bijvoorbeeld met Christus gekruist of met hem opgestaan in de hemel gezet, omdat dat voor sommigen best moeilijk is om in hun hart te sluiten. Hè? Wat betekent dat nou concreet? Het is een geestelijke waarheid, maar het heeft toch wel zijn weerslag in de praktijk van ons leven. Nou, mogelijk helpt die PowerPoint je erbij om die waarheden nog beter te verstaan. We lezen in Romeinen 1 de volgende verzen. Vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Een kracht van God, daar staat in het Grieks het woord dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Het zet in beweging. En het is heel belangrijk om te beseffen dat het evangelie de kracht van God is. Dus wij hoeven er geen kracht aan toe te voegen. Maar wij moeten zo spreken in betoon van geest en van kracht. In de overtuiging dat hetgeen wat we spreken in zichzelf krachtig is. Begrijp je wat ik bedoel? Vele halen vandaag allerlei toeters en bellen uit om kracht toe te voegen aan het woord. Nee, de Bijbel zegt het woord is levend en is krachtig. Dus als vanavond het woord opengaat, dan doet het altijd iets in ons leven. Daarom heb ik ook verwachting voor vanavond. Vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We gaan naar hoofdstuk 3. Vers 23. Hoofdstuk 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dan gaan we naar hoofdstuk 5, het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dan hoofdstuk 6, het eerste vers. Jullie zien wel, het is in een opbouw, hè? Het evangelie als de kracht van God, het waardeoordeel van God over de mensheid, allen hebben gezondigd. Hoofdstuk 5, door geloof gerechtvaardigd. En dan hoofdstuk 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dan zegt Paulus heel duidelijk, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat met als doel, evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Nou, tot zover even deze inleidende gedeelte. Als je een vers voor vers verklaring van de Romeinenbrief wil beluisteren, wil bekijken, ga dan naar mijn website toe. Ik heb heel de Romeinenbrief, staat daar op. En dan kan je vers voor vers daardoor heen. Maar ik heb een aantal kernteksten genoemd die heel belangrijk zijn voor het onderwerp van vanavond. En dat onderwerp is door geloof één plant met de Heer Jezus geworden. Ik weet niet of jullie vroeger goed waren in wiskunde, of de praktische vakken samenvatten, of misschien had je meer een taalknobbel. Maar vanavond gaat het uiteindelijk over Bijbelse wiskunde. Als ik mijn kinderen vraag hoeveel is 1 plus 1, dan zeggen ze... Nou, er is wel verwarring hier. Mijn kinderen zeggen dan 2. Maar Bijbels gezien is 1 plus 1... 1. En dat is iets heel bijzonders. En ik denk dat het onderwerp van vanavond ons ook bepaalt bij het unieke van het christelijke, lees, Bijbelse geloof. Wij zijn een eenheid geworden met hem die voor ons gestorven en die voor ons is opgewekt. En dat is iets heel bijzonders. Ik ken geen andere religie waar dit voor geldt. En daarom is het belangrijk, willen wij uit die geschonken rijkdom leven, dat wij beseffen en weten wat heeft er nou plaatsgevonden toen wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Want ja, als je niet weet hoe rijk je bent, als je niet weet hoe bevoorrecht je bent, als je niet weet hoe gezegend je bent, hoe zou je ooit uit die volheid gaan leven? En wij hebben een roeping vandaag. Als wij geloven dat de Heer Jezus spoedig komt, dan weten we ook dat de tijd die wij nu beleven, waar wij doorheen gaan, niet bepaald de meest geestelijke periode is, toch? Uit de menselijke geschiedenis. Integendeel. Maar juist in die periode hebben wij een hoge roeping. En die roeping kunnen we alleen volbrengen als wij ons bewust zijn en als wij met ons hele hart geloven wie we door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn geworden. Want wij worden verleid met allerlei rijkdom, toch? Er komen allerlei verzoekingen op ons af. Maar een oud lied zegt, verblijd u in Jezus, uw Heer. Want al het andere, zegt de Bijbel, dat gaat voorbij. En daarom is het goed om te beseffen dat wij één plant met de Heer Jezus zijn geworden. Hemelse wiskunde, 1 plus 1 is 1, goddelijke wiskunde. Nou, waar ontleen ik dat aan en waar ontleen ik de titel van deze boodschap aan? Nou, dat hebben we gelezen in Romeinen 6, het 5e vers. Ik heb dat niet zelf verzonnen. Wat ik tot op heden gezegd heb, is Bijbelse taal. Want wat staat daar? Wij zijn dan met hem één plant geworden. De Bijbel spreekt daar over een plant. En het is even afhankelijk welke vertaling je leest. Wie van jullie leest de NBG-vertaling? Nou, die vertaling heeft het beste weergegeven. Daar staat het woord samengegroeid. En daar hebben ze natuurlijk van afgeleid één plant. Maar de NBG van alle vertalingen, hij vertaalt het zelfs beter als de Telos. Nou, die staat bij velen toch wel erg hoog, hè? De Telos-vertaling. Maar de NBG vertaalt het hier beter. Samengegroeid zijn, vertalen de herziende staten vertalen dan met één plant. En u begrijpt de bedoeling. De gelovige onder het nieuwe verbond is samengegroeid met de Heer Jezus. Die twee die mijlen ver uit elkaar stonden vanwege de zondeval, er was een diepe kloof ontstaan, die zijn door Gods genade bij elkaar gekomen. Ja, meer dan dat, zij zijn een nieuwe eenheid geworden. En dat zie je natuurlijk al heel bijzonder terug, ook in het boek Genesis. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, een vrouw zal haar vader en moeder verlaten, en die twee die zullen tot één vlees zijn. Daarom is het huwelijk ook het beeld van Christus en de gemeente. Daar komt iets bijzonders in openbaar. En daarom staat het huwelijk vandaag ook onder druk. Daarom hebben we zoveel toestanden gehad de eerste weken van 2019. Het huwelijk staat onder druk. Dat wat God heeft ingesteld is het laatste wat nog overgebleven is uit het paradijs. Wat we moeten koesteren, wat we moeten beschermen. En waar we best voor mogen uitkomen. Wat er dan ook over je heen komt. Je zegt geen rare dingen, laat ik het zo zeggen. En dat is zo belangrijk. Waarom? Omdat het huwelijk iets uitbeeldt van het unieke tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Waar niets tussen mag komen. Het is een nieuwe eenheid. Wij zijn samengegroeid tot één plant. Nou, nu ben ik geboren en getogen in het Westland. Sommigen van jullie weten dat. En dat staat bekend vanwege de glastuinbouw. Nou had ik helemaal geen groene vingers, want mijn vader die werkte bij de overheid. Dus die zat helemaal niet in de kassen of iets dergelijks. Maar mijn schoonvader was vroeger wel tuinder. En ik ben dus wel een beetje bekend met de glastuinbouw. Veel vakantiewerk gedaan. Maar in die glastuinbouw werden vaak nieuwe soorten, rassen getest die door enting waren ontstaan. En enting, het proces van enting, is een kernwoord vanavond. Nou, ik weet niet of er mensen zijn die daar heel veel kennis van hebben. Ik moet een beetje voorzichtig zijn wat ik zeg. Dus pak me niet op een detail. Maar waar Paulus het over heeft en wat eigenlijk de kern van de boodschap is, is dat hij zegt, toen je tot geloof gekomen bent, toen je tot wedergeboorte kwam, toen heeft dat geestelijke proces van enting zich in jouw leven voltrokken. Enting wil dit zeggen. Het verenigen even in het natuurlijke gesproken, het verenigen van twee planten tot één nieuwe plant. Twee delen. En dan heb je aan de ene kant de ent. Dat is als het ware het bovenste gedeelte van de ene plant. En je hebt de onderstam met de wortel en alles wat daaruit voortkomt. Dat noemen we de onderstam. Nou, van de andere plant. En die onderstam en die ent, die worden met elkaar verbonden. En die twee groeien uit tot één nieuw soort. Tot één nieuw ras. En dat is iets heel bijzonders. En wat is dan fundamenteel? Nou, die onderstam is heel belangrijk. En daar gaat het vanavond vooral over. Want die onderstam is een beeld van de laatste Adam, van de Heer Jezus Christus. Hij is de wortel van David, zegt het boek Openbaring. En er is iets met ons gebeurd. Nou, eerst even iets over de belangrijkste onderdelen van een plant. Kijk, wij kijken, als wij straks, hè, gaat alles weer uitlopen en het weer is ook een beetje van streek, want soms loopt het nu al uit. Maar straks gaat alles weer uitlopen en de meeste mensen kijken dan naar de bloesem en uiteindelijk naar de vrucht. En dat mag natuurlijk allemaal. Maar er is iets wat veel belangrijker is dan die bloesem en dan die vrucht. En dat is het wortelgestel. En dat wortelgestel heeft alles met de onderstam te maken, waar die ent op geplaatst wordt. Nou, ik ga vier redenen noemen en die kan je allemaal geestelijk gaan overzetten waarom dat wortelgestel van die plant van wezenlijk belang is. Waarom de Heer Jezus van wezenlijk van het hoogste belang is in ons leven. De eerste reden is heel simpel. Die wortels die nemen voedsel op uit de aarde. Dat is het eerste wat ik wil noemen. Met andere woorden, zij zorgen voor de opname van voedingsstoffen die ze nodig hebben, die die plant nodig heeft, om uiteindelijk tot bloei te komen, tot groei te komen, om uiteindelijk vrucht voor te gaan brengen. De eerste functie van wortels is de opname van voedsel, van voedingsstoffen. Het tweede doel van die wortels is dat die wortels functioneren als, laat ik het zomaar even zeggen, als transportkanalen. Het voedsel wordt uit de aarde omhoog getrokken als het ware. En via het wortelgestel worden die voedingsstoffen getransporteerd van onder naar boven. Worden ze verdeeld door die plant heen. Dat is de tweede functie. Een transportfunctie. Om het voedsel op die plek te laten komen waar het zijn functie kan gaan uitoefenen. Het derde, en dat vergeet heel veel mensen, die wortels hebben ook als doel om als opslagplaats te functioneren. Dus in die wortels is er plaats, om het zo te zeggen, voor reservestoffen. Heel belangrijk. Opslag. Opname, transport en opslag in die wortels, in dat wortelgestel. En het laatste, en wat is dat ook belangrijk? Die wortels zorgen uiteindelijk voor verankering van die plant of van die boom. Met andere woorden, ze zorgen voor vastigheid en stevigheid. En wat kan het soms waaien, ook deze dagen? En soms heb je misschien een boom zien gaan waarvan je dacht, nou gaat hij. En hij boog diep door, maar hij kwam uiteindelijk weer terug in zijn juiste stand, om het zo te zeggen. Nou, dat heeft hij te danken aan zijn wortelgestel, wat diep vertakt zit in de aarde. Is een wortelgestel belangrijk? Ja. Nou, daarom moet je niet zozeer kijken alleen naar de bloesem of naar de vrucht. Daaruit kan je wel aflezen of een plant een gezond wortelgestel heeft. Daar kom ik nog wel op. Maar het is van belang dat je allereerst kijkt naar dat wortelgestel. En daarom zie je ook, als bomen worden geplant, als ze worden vervoerd, dan wordt er heel zuinig omgegaan met die, hoe noemen ze dat? Met die kluit, dat woord zocht ik. Samen komen we er wel. Daar wordt voorzichtig mee omgesprongen, want als daar schade aan wordt, als die schade worden berokken, dan heeft dat grote gevolgen. Nou, dit beeld, dat was mijn eerste punt, natuurlijke enting. Het proces is duidelijk, met het grote belang van het wortelgestel. Paulus zegt, Als je kijkt naar het geestelijk leven, dan kan je dat proces van enting één op één overzetten op de gelovigen. En daar gaan we even naar kijken, want hij zegt in vers 6, wij zijn één plant geworden. Nou, ik hoop dat je er allemaal amen op zegt.
Amen.
Wij waren dus los van die onderstam, de Heer Jezus Christus, en wij leefden uit een heel andere onderstam. Er heeft dus in het leven van een gelovige een grote verandering plaatsgevonden. En dit wil ik toch even benadrukken vandaag. Er zijn heel veel mensen die vandaag zeggen, nou ja, de leer van de alverzoening die verslaat op dit moment zijn duizenden. En velen zeggen, het komt uiteindelijk met iedereen wel goed. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Je kan je tijd gewoon rustig uitdienen. Want God heeft verzoening aangebracht voor de hele wereld. Maar de verzoening moet wel aanvaard worden door de mens. Er moet wel een keuze in je leven plaatsvinden. En daarom is het zo belangrijk vandaag, en dat heeft niet met mijn achtergrond te maken, maar in welke kring je ook komt, om de noodzaak van geloof en wedergeboorte te verkondigen. Tenzij dat een mens tot wedergeboorte komt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Je krijgt geen deel aan het leven met God. Het gaat niet vanzelf. En dat heeft alles te maken met het proces van enting. Paulus zegt, we zijn één plant geworden. En nou is het wel heel interessant om jezelf de vraag te stellen, maar wat was dan de onderstam van oorsprong waar ik uit leefde? Uit welk wortelgestel? Nou, je zou kunnen zeggen, het is heel eenvoudig dit. We hebben met twee geslachtslijnen te maken in de Bijbel. Daar gaan we straks wel nog wat van lezen. We hebben de geslachtslijn van de eerste Adam. Adam betekent mens, mensheid. Maar hij was ook de eerste mens. En de Bijbel zegt dat door die eerste Adam de zonde in de wereld is gekomen. En nou slaat ik een paar stappen over, maar daar komen we nog wel op deze vier avonden. Wat die door de eerste Adam verloren is gegaan, is door de tweede Adam, of nee, ik moet het anders zeggen, de laatste Adam, de Heer Jezus weer hersteld, teruggebracht. Dus je hebt uiteindelijk op deze wereld maar twee geslachtslijnen. Die van de eerste Adam en die van de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. En het gevolg van de val in Genesis 3 is dat we uiteindelijk verkeerde wortels hebben gekregen. Ja, erger nog, we zijn verkeerde vruchten voort gaan brengen. En wat je vandaag in heel veel gemeenten en in heel veel levens ziet, is dat mensen in de overtuiging leven dat ze zonder geloof en zonder wedergeboorte deel krijgen aan het leven uit God. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze de buitenkant opknappen. Dan ga je misschien wat anders praten. Dan ga je wat anders gedragen. Dan ga je misschien wat anders kleden. Maar je bent nog steeds gefundeerd op die eerste Adam. Je bent nog steeds verbonden met dat wortelgestel wat niet deugt. Met alle wrange gevolgen van dien. En dat werkt door in het innerlijk van je leven. Je buitenkant is misschien nog wel, daar valt nog wat voor te zeggen. Maar de Bijbel zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En God neemt geen genoegen met de buitenkant. Ik zal je een geheim vertellen, dat mag je niet doorvertellen. Ik heb er 4 jaar over gedaan om vrede met God te krijgen. En de Heer kwam in mijn leven. Ik geloof dat hij toen al met mij bezig was, al had ik toen geen geloofszekerheid. Maar toen ik 1 jaar of 17 was, 16, 17 jaar. En toen kwam ik zo onder de indruk van wie hij is. Maar ik kwam ook onder de indruk van mijn slechtheid en mijn boosheid. En de Heer confronteerde mij met mijn zonde en met mijn verleden. En die zondeovertuiging was zo krachtig dat ik soms de wanhoop nabij was. En niemand hielp me en niemand nam me bij de hand. Ik heb daarin alleen een weg moeten gaan. En het was soms zo erg dat ik tegen de muren op wilde klimmen vanwege de diepe overtuiging van zonde en schuld. En ik wist niet hoe ik daarvan af moest komen. Ik wist 1 ding, er komt een dag Dat ik God recht in de ogen zou moeten kijken en dat ik op 1000 vragen geen antwoord zou kunnen geven. En toen ging ik zoeken naar vrede met God, maar ik wist niet waar ik het zoeken moest. Dus ik ging in allerlei kringen naar de kerk toe. En dat waren vooral in de rechterflank van de gereformeerde gezinten. En toen werd ik een hele vrome jongen. Ik ging gekleed zoals het wilde. Ik praatte zoals het wilde. Ik zag eruit. Ik paste me helemaal aan. En ik paste precies in het plaatje. En het was zelfs zo. In mijn geboorteplaats. Daar was een gereformeerde gemeente. En daar ging ik door de week altijd heen. En ik was geneeslid, lid. Maar ze wisten al waar ik zat. Op welk plekje. Ik was zo ernstig met God. En ik vond die predikanten ook heel ernstig. Ik denk, nou ja, als ik ergens vrede moet krijgen, dan is het hier. Want die mensen nemen de Bijbel tenminste nog serieus. En het was zelfs zo dat op een gegeven moment kwam de predikant niet. Die was ziek. Toen belde de koster van de kerk waar ik geen lid was, mijn moeder op. En die zei, als je zoon vanavond weer wil komen, wil hem voor teleurstelling bewaren. De dienst gaat niet door, want de dominee is ziek. Toen dacht ik, moet je nou eens nagaan, joh. Ze gaan me zelfs al bellen. En ik ben nog geen eens lid van die kerk. Nou, daar heb ik toch wel een hele grote, hoge positie ontvangen. En mijn buitenkant klopte, mijn praat klopte, mijn uiterlijk klopte. Maar weet je wat het probleem was? Ik zat nog steeds verbonden aan dat oude wortelgestel. En innerlijk was ik verdeeld, onoprecht, dubbelhartig. Ik kon niet zeggen met het thema van vanavond dat ik door geloof één plant met Christus was geworden. Nee, ik was een huichelaar. En dat is een heel gevaarlijk iets, weet je dat? Religie is de grootste vijand van het evangelie. Amen. Links en rechts. Amen. Waarom? Omdat van de religie bijna niemand iets durft te zeggen. Want het is toch een vrome jongen. En hoeveel kom je er tegen van 17, 18, 19 jaar die zoals hij leven? Totdat er een predikant kwam en toen werd ik nog boos ook. Maar dat is de pijl van God geweest in mijn hart. Ik ging met hem schrijven, toen schreef hij nog brieven, of je tikte ze. En toen schreef ik van alle veranderingen in mijn leven. En hij luisterde daar eens naar, hij kende zijn eigen hart ook. En hij kende het hart van God. En hij zei op een gegeven moment, je hebt allemaal mooie verhalen, jij. Want ik was van het voetbalveld naar de kerk bekeerd. Ik had allemaal uiterlijke verandering, maar innerlijk niet. En toen zei hij, maar wie is Jezus voor je? En toen werd ik nog boos op hem ook, want ik dacht, hoe kunt u nou aan zo'n vrome jongen zo'n vraag stellen. U mag blij zijn dat ik ben wie ik ben. En toch heeft dat me nooit meer losgelaten. En hij schreef me een tekst uit Spreuken, dacht ik. Goed doet geen nut ten dagen van Gods verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. En toen kwam ik in de Romeinenbrief uit. Want toen ging het over de Heere Jezus. Toen ging het over een gerechtigheid die alleen voor God telt. En die gerechtigheid had niet te maken met mijn werken, nog minder met mijn karakter of met mijn uiterlijk, maar die had te maken met de persoon waarvan Paulus in Romeinen 6 vers 5 zegt, ik ben één plant met Christus geworden. En toen ik dat ontdekte, ja, toen kwam het licht in mijn leven. Maar ja, dan word je ook heel fijngevoelig voor wat religie is en voor wat het niet is. En ik kom heel veel mensen tegen, soms met een schuin koppie, die heel vroom praten, maar die niet oprecht zijn in hun hart. En God zoekt naar oprechtheid in het binnenste. En hoe bewerkt hij dat? Dat bewerkt hij door ons af te snijden van die eerste Adam. Om ons los te maken. En daar sta je als end. Voel je hem? En ik voelde me hangen in het luchtledige. Ik denk, nou ben ik losgekoppeld van alles wat vertrouwd was. Wat fijn aanvoelde, waardoor ik de instemming van heel veel mensen kreeg. Want die jongen van Brunt is toch wel een vrome jongen. Maar God zag mijn hart aan. En wat God doet, broeders en zusters, dat doet hij goed. En het goede heeft hij gedaan. In Jezus Christus zijn Zoon. En toen werd ik afgesneden van het oude. Ik zeg, Heer, maar hoe nu verder? Nou weet je, als God iets gaat doen in je leven, dan gaat hij het ook afmaken. En hij maakte me los. En nou komt hij, Romeinen 6 vers 5. Hij entte mij in de zomer van 2000 op de onderstam. Wiens naam Christus is. De gezalfde. de Messias. En dat was voor mij het grootste wonder wat in mijn leven plaats kon vinden. Wat ik nooit had kunnen denken, werd toen werkelijkheid. Maar weet je, toen moest ik gaan ontdekken en daarom 4 avonden. Wat betekent dat nou? Wat is nou het doel van mijn enting? Want ik dacht, het gaat God maar om 1 ding in mijn leven en dat is dat ik word gered. Nou, het gaat er allereerst om dat door de redding van mij de Vader wordt verheerlijkt. Dat is het allereerste. Vervolgens dat hij mij redt en eeuwig leven geeft. Maar vervolgens dat ik innerlijk verander, niet naar het beeld van de eerste Adam. Op dat wortelgestel, nee. Dat ik verander stukje bij beetje naar de laatste Adam, omdat ik een nieuwe onderstam heb ontvangen. Met een goed wortelgestel. En dat wortelgestel, dat haalt goede sappen naar boven, die door mij heen vloeien. Er is altijd overvloed, reserve. He, God is niet een God van karigheid. Hij brengt het daar in mijn leven waar het nodig is. En hij laat mij door stormen heen gaan, om mij dieper en dieper te wortelen in Christus zelf. En dit is zo'n wonderlijk proces. En dit zegt Paulus als een van de grootste wonderen ook uit zijn leven. Hij was blind voor deze werkelijkheid. Want hij roemde in zijn vlees. Hij zegt, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Ik ben besneden op de 8e dag. En hij kon een heel lijstje opnoemen, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar wat voor mij winst was, Filippenzenbrief, dat heb ik als schade beschouwd. Ja, ik beschouw alles als schade, als verlies. Nou komt hij vanwege de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Nou ja, dan zijn we er. Dan zijn we er. En dat is zo'n wonderlijk iets. Nou, blader even naar Romeinen 5. Of daar zit je al natuurlijk. Wat lezen we dan in vers 12? Daar gaat het. Bij mij staat er een kopje boven wat ik tot op heden heb gezegd. Adam, de eerste. En Christus, de laatste. Lees met me mee vers 12. Daarom, zoals door 1 mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Zullen we het onthouden, de dood hoort niet bij het leven hoor, zoals sommige mensen denken of zeggen van ja, je hebt eenmaal een begin en je hebt een afsluiting. Nee, de dood is een gevolg van de zonde, die is door de eerste Adam tot stand gekomen, de wereld ingebracht. Maar ja, we gaan straks een paar avonden verder over nadenken. We zijn met Christus opgestaan. We hebben leven ontvangen. Ja? Nou, dan vers 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene, Adam, vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Ik lees het een beetje overdreven, maar ik wil dat je het juiste accent legt. Zodat de verwondering over wie de Heer Jezus is, nog groter wordt in je hart en in je leven. En dan vers 18. Zoals dus door 1 overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door 1 rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Waar hebben wij het aan te danken dat wij vandaag rechtvaardig voor God zijn? Aan die ene. Dat staat hier. Aan die ene. Aan die ene met wie ik op grond van Romeinen 6 mag belijden en getuigen dat ik 1 plant met hem ben geworden. Het is toch wonderlijk dat hij zich niet voor jou en mij schaamt. Hij schaamt zich niet voor ons. Sterker nog, hij pleit en bidt voor ons voor het aangezicht van de Vader. Nou ja, als je een beetje een goed verleden hebt gehad, dan kan je het nog begrijpen. Maar ik kan het niet begrijpen dat hij het voor mij opneemt. Begrijp je wat ik bedoel? Als ik naar mijn verleden kijk, heb ik dat allerminst verdiend. En dat is nou pure genade. Die rechtvaardigheid die het straks in het oordeel houdt, die heb ik te danken aan één man die gehoorzaam is geworden tot de dood van het kruis. En die zei, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En ik ga door mijn offer, door mijn complete werk, een nieuw mensengeslacht voortbrengen. Jezus was de eerstgeborene van de Vader. En na hem zijn er velen gevolgd. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die geënt zijn op de onderstam Christus en tot die tweede geslachtslijn zijn overgegaan. Ons geslachtshoofd is de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. Wat in het natuurlijke niet kan, gebeurt in het geestelijke wel. En daarom zijn we niet een beetje vernield. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, wij zijn een totale nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En naar de mate dat wij die nieuwheid en die rijkdom met ons verstand begrijpen, maar vooral met ons hart geloven, naar die mate zal je ook vrede in je leven ervaren, rust in je leven ervaren, echte blijdschap ervaren, die de vrede en de blijdschap van de wereld te boven gaat. Maar heel veel christenen die leven maar mondjesmaat en die leven heel karig. Dan vraag je soms af, ben jij nou een koningskind? Hè? Het is wel de bedoeling dat we leven overeenkomstig wie wij door de Heer Jezus zijn geworden. Het is dus van levensbelang dat elk mens tot geloof en tot wedergeboorte komt. Waarom? Omdat het de enige manier is om van onze verkeerde wortels en als gevolg daarvan om van onze verkeerde vruchten verlost te worden. Ik heb tot op heden twee gedachten met jullie gedeeld. Het natuurlijke entingsproces. Het tweede was het geestelijke entingsproces. En je weet, ik heb altijd drie gedachten bijna. Het derde, het laatste is, wat is nou het doel van dat entingsproces? Wat is nou het doel van die geestelijke werkelijkheid dat ik samengegroeid ben, dat ik één plant met Christus ben geworden? Daar heeft God iets mee voor ogen. Blader naar Galaten hoofdstuk 5. Ik hoop dat je door deze overdenking, door deze studie, nou vanavond niet zegt als iemand aan je vraagt wat betekent het dat je gelooft in de Heer Jezus, dat je alleen zegt, ja, ik heb al mijn hart ooit aan Jezus gegeven. Nee, nou heb je na vanavond wat meer te vertellen, toch? Dan zeg je, nou heb je even. Ga zitten, ik ga je iets vanuit de natuur duidelijk maken, waardoor jij gaat begrijpen wat wedergeboorte is, wat geloof is, wat dat nieuwe leven inhoudt. Dat is belangrijk, dat wij kunnen getuigen van de hoop die in ons is. En dat met Bijbelse gronden, op Bijbels fundament. Niet van ik voel of ik vind, heel veel kringen vandaag ook in de christelijke gemeente is allemaal ik vind en ik denk. Nee, de Bijbel zegt, alzo spreekt de Heer. Kijk, daar gaat autoriteit van uit. En dat hebben we nodig vandaag. De vastheid van het woord van God. Jullie bladeren naar Galaten hoofdstuk 5. En de derde gedachte is dus het doel van het entingsproces. Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje verklapt. Wortelgestel is belangrijk. Ik heb vier redenen genoemd. Die boom die komt op bloei. En de vrucht die gaat zich zetten. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat die boom dus vrucht gaat dragen, die geplukt kan worden en die geproefd kan worden. Wees een leesbare brief van Christus, zegt de Bijbel. Verspreid een geur van Christus. Maar een vrucht, die wordt geproefd. Nou, dat is natuurlijk een beetje vreemd uitgedrukt voor mij, dat begrijp ik wel. Maar als men een bijt van ons neemt, wat proeven ze dan in ons? Als ons wortelgestel Christus is, als we geënt zijn, totale nieuwe schepping, dan moet er in onze vrucht iets geproefd worden. Misschien dat wat de psalmdichter schrijft, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ik wil niet zeggen dat het allemaal voor de wind gaat in mijn leven. Ik ben christenen tegengekomen, die heeft God mij laten ontmoeten. Dat geloof ik. Ik heb daar ook voor gebeden, want ik heb je verteld. Ik heb 4 jaar erover gedaan om vrede met God te krijgen. En toen het licht eenmaal doorbrak, toen dacht ik, ja, maar wie kent dit leven nou? Ik heb mensen nodig op mijn levenspad. En er zei een oudere broeder, bid gewoon om broeders en zusters op je pad. En de een na de ander werd toegevoegd. Vaak ouderen. Ik had een oude vriend, broeder, maar ik noem hem mijn vriend, van in de 90. Die was even groot als ik. Die kwam uit een heel bevindelijk klimaat, driedelig zwart, zwarte hoed op. Maar ik was één van hart en één van ziel met hem. Echt waar. En die vertelde zo uit zijn leven, wij noemden dat toen, hè, het bevindelijke leven. Dus niet alleen theoretisch weten wie God is, maar vanuit ondervinding. Dat proef je, hè? Je hebt mensen die kunnen theoretisch heel veel delen en dan denk je, ja, waar is de liefde nou, waar is het leven nou? Dat proef ik niet. Veel waarheid, maar die man had het allebei. En Annette zegt altijd dat ik meestal wel het laatste woord heb. Maar als ik bij hem op visite was, dan ging ik naast hem zitten. En ik studeerde toen in Rotterdam. En toen werd ik best vaak bestreden. En dan vooral, misschien herken je dat wel, wat is nou het waarheidsgehalte van de Bijbel bijvoorbeeld? Allemaal dat soort vragen. En ik had allemaal van die wijsneuzen om me heen in die studentenkringen, weet je wel. Dus alles kwam op me af. Is de Bijbel wel de waarheid? Wie is God? En dan was het soms in twijfel, weet je wel. En als je gaat twijfelen, dan ben je een baar van de zee gelijk. En de tegenstander wist dat ook. En dan belde ik mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw. En dan zei ik, we gaan vanavond naar broeder die en die. En zodra ik zijn huis binnenstapte en ik ging naast hem zitten, alle twijfel was weg. Hij was gewoon openbaring, ja, mag ik het eens zo zeggen, van wie God is. Alle twijfel verdween als sneeuw voor de zon. Hij was een getuige. Hij droeg echt vrucht in zijn leven. Aan hem proefde je dat de Heere werkelijk goed is. En waarheid is. En ik had dat nodig. En ik vond het vreselijk toen ik hoorde dat hij op sterven lag. En ik ben weer naar hem toegegaan. En hij is 93 jaar geworden. En weet je met welke woorden die... Ik vloei een beetje weg, maar dat geeft niet. Met welke woorden die begraven werd? Met de woorden, waar is de Heere? De God van Elia. Ja, dezelfde. Elisa wist het ook even niet meer. Die denkt, nou moet ik zonder deze godsman verder. En ik kom daar die zaal binnen. Ik lees de liturgie. En ik had exact dezelfde worsteling als Elisa. En de Heer zegt, ik zal hem gaan antwoorden. En hij riep uit, waar is de Heer? De God van Elia. Ja, dezelfde. In de Statenvertaling staat dat daar, geloof ik. Vond ik zo mooi. En toen heb ik geleerd. Als jij met Christus één plant geworden bent, moet je gaan leren leven uit de eerste hand. En toen was ik niet meer afhankelijk van die oude broeder. Die was mij al lang vergeten. Want die was in de heerlijkheid. En de Heer ging mij leren om vanuit die nieuwe eenheid, die door het geloof mijn deel was geworden, te leven uit Gods vaderhand. Nou, dat had ik nooit geleerd. Dus ik ging een heel nieuwe fase in mijn leven. En in deze broeder, en ik kan er gelukkig meer noemen, heb ik gezien dat vrucht dragen, dat entingsproces zo fundamenteel is. Want deze broeder droeg vrucht, waar ik tot op de dag van vandaag nog over spreek. Het heeft iets achtergelaten. Hij heeft een spoor getrokken in zijn leven en in mijn leven. En geloof me, in velen met mij. Nou, het doel is dus dat wij vrucht gaan dragen. En dat is wel eens waar ik moeite mee heb met sommige christenen die zeggen, ja, nou ik ben gered hoor. Ik heb Jezus aangenomen. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. Maar als je dan naar hun leven kijkt, dan dragen ze weinig of geen vrucht. En de een die vult dat heel vroom in. Die zegt, ja joh, dat heb je niet voor het zeggen. En ja, het was niks met me. Het zal eigenlijk ook wel nooit wat met me worden. En ik kom straks dankzij de genade van God in de heerlijkheid. En je ziet dat ze geen ernst maken met dit leven. Maar weet je, wij zijn wederom geboren tot een levende hoop. Amen. Wij zijn wederom geboren om verschil te maken in deze tijd. En hoe kunnen we dat doen? Door geestelijk vrucht te gaan dragen. In onze gemeente ben ik een serie aan het houden over het leven van Johannes de Doper. De fariseeën en de schriftgeleerden kwamen naar hem toe. Want ze zagen dat hij veel volgelingen had. En hij doopte. Hij trok veel publiek. En toen vroegen zij daarna en toen zegt hij, jullie moeten gaan beginnen om vruchten voort te brengen overeenkomstig je bekering. Breng vruchten voort der bekering waardig. Met andere woorden, als het echte leven van God in je is, komt dat vroeg of laat openbaar. Nou, inmiddels heb ik je de tijd gegeven om naar Galaten 5 te gaan. Wat lezen we in vers 19? Daar lees je iets, kom ik weer bij die oude, bij die eerste Adam, bij dat negatieve wortelgestel. Wat staat daar? Vers 19, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, schrik niet, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme. Het lijkt wel of het over vandaag gaat, of niet? Onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Broeders en zusters, dit is een probleem vandaag. Er zijn vandaag gedragingen in de levens van mensen die ons buiten het koninkrijk houden. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat de Bijbel leert. En waar heeft dat mee te maken? Nou, als mijn wortel slecht is, als de bron slecht is, dan is alles wat eruit voortkomt per definitie ook slecht. Oh ja, zeker, soms wel gecamoufleerd, net als bij mij destijds. Maar het is in en in slecht. En straks komt er een dag dat wij voor God zullen staan en dat al die camouflage weg zal vallen en dat God recht dwars door je heen zal kijken. En wat een zegen is het. Als we vanavond mogen getuigen met Romeinen 6 vers 5. We zijn één nieuwe plant geworden. Een nieuw wortelgestel. Geënt op de laatste Adam. Wat de garantie geeft op goede vrucht. Lees maar verder. Want je moet niet stoppen nou, hè, want dan zou je negatief naar huis gaan. Maar wat zegt vers 22? De vrucht van de geest is echter... Hé, hey, we hebben het over enting gehad, over wortelgestel, over onderstam en ent, over bloesem en hier heb je de vrucht. Wat is het heerlijk, hè? Ik ben niet alleen wedergeboren, waardoor ik in die tweede geslachtslijn van de laatste Adam ben gekomen. De Heer die zegt ook, de vrucht van de geest is echte. En dit is deze geest die toen ik tot geloof kwam, volgens onder andere het Johannes Evangelie, in mij is komen... Wonen. En dat is wel van belang dat je de geest de volle ruimte geeft in je leven. Want heel veel mensen die zeggen, ja, geef mij meer van uw geest. Nou, dat deel ik niet helemaal dat gebed. Want hoeveel heeft de geest van ons? Welke terreinen van ons leven mag hij beheren? Hoeveel kamers van ons levenshuis zijn voor hem geopend? Want de Bijbel zegt dat de volheid van de geest is uitgestort. En dat de Heer door de kracht van de geest in mij mag werken. Maar wat je vaak ontdekt in het pastoraat ook, is dat mensen van de 10 kamers in hun levenshuis er 8 geopend hebben voor de Heilige Geest. En van die 2 zeggen, die hou ik voor mezelf. En dan komen ze klagen in het pastoraat. Ja, ik ervaar zo weinig van Gods kracht in mijn leven. Zo weinig vreugde, zo weinig blijdschap. Maar hoeveel ruimte heeft de geest van God in ons hart en leven? Mag Hij met ons doen wat Hij wil? Tot verheerlijking van de Heer Jezus. He? Hier gaat het over de vrucht van de geest. Is echter, als tegenstelling op die voorgaande verzen, vers 19 tot 21, liefde, blijdschap, vrede. Dat geloof je toch niet? Wat een zegen, hè, dat de geest het kan bewerken. Geduld. Nou, daar ben ik zo blij mee. Er staat iemand voor u, zeer ongeduldig. Maar de geest leert het. De geest leert het. En dat meen ik niet, dat bedoel ik niet een schrapje, maar dat meen ik echt. Dat is echt een bemoediging. Dat wat je van nature niet hebt, wat niet groeit op de bodem van je natuurlijk hart, dat gaat God bewerken. Annette zei wel eens tegen mij, mag je ook niet doorvertellen, als jij niet tot wedergeboorte had gekomen, had je vandaag over lijken gegaan. En het is waar. Maar Gods geest doet niet zomaar iets in levens. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. Waardoor ik hoop heb dat de vrucht, en onthoud dat ook, die zich gaat zetten. Vrucht zet zich niet in één dag, hè. Dus de Heer die neemt daar de tijd voor in onze levens. Dank hem daarvoor. Dat zijn genade, zijn geduld, zijn trouw. Die vrucht gaat zich zetten. En daar gaat de Heer mee door. Totdat hij het voldoende vindt in mijn leven. En dan zal hij me wel wegnemen. Of dan komt hij terug. Nee, maar begrijp wat ik bedoel? Die vrucht gaat zich zetten. Dus als je nu zegt, ja Jacques, ik vind het mooi dat je dat zegt, maar ik ervaar ongeduld in mijn leven. Hier staat dat de geest dat wil bewerken. Maar weet je waar het begint? Met de erkenning van je ongeduld. Dat vond ik al heel moeilijk. Want ik ging er altijd omheen. Ik zei, ja, dat heeft niet met ongeduld te maken. Dat heeft gewoon met inzicht te maken. Je moet er een stapje sneller lopen. Nee, de erkenning van liefdeloosheid is het begin van de liefde van God die zich gaat zetten in je hart. De erkenning van blijdschap staat hier, maar ja, hoeveel mensen gaan echt blij door het leven heen? Vaak te neergedrukt, negatief. Nee, de erkenning daarvan leidt tot blijdschap, nou, et cetera, et cetera. Een ander aspect van de vrucht van de geest is vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Wat is dat mooi, hè? Schitterend. De goedheid. Dat is iets wonderlijks, hè? God is goed, zegt Asaf. En die goedheid van God, dat karakter, gaat zich zetten in mijn leven. Geloof je het, wat ik nu zeg? Je zegt, ik kan er weinig bij voorstellen. Nee, hier staat het. Dus ik heb daar verwachting van. Zachtmoedigheid. Nou ja, ik had vroeger een verkeerd beeld van christenen. Hè, wij willen, hè, mijn kinderen die willen niet als een zoutje worden aangezien in de wereld. Hè. Ik heb 4 jongens, dat willen echt de jongens zijn. Maar zachtmoedigheid heeft niks te maken met het zijn van een zoutje. Maar met een zacht hart. Een ontvankelijk hart. Een hart wat door de Heer te bewerken is. Dat is zachtmoedigheid. Wat een kostbaar iets is dat. Wat noemt hij nog meer? Zelfbeheersing. Nou ja, het is de vrucht van de geest, enkelvoud. En die vrucht die bestaat uit 9 patjes, 9 delen. Zoals een sinaasappel. 1 sinaasappel, verschillende patjes. 1 vrucht van de geest, 9 aspecten. En waar komen die uit voort? Nou ja, die komen voort uit dat nieuwe wortelgestel. Ik ben 1 plant met Christus geworden. En hij gaat zijn werk door mij heen doen. En dat is zo wonderlijk. Het is heerlijk om in een christen te leven. Amen. Toch? Want stel voor dat hij nog niet echt gevorderd is in de liefde. Dan kan je hem op zijn minst erop aanspreken. En dan zegt hij, nou je hebt gelijk ook Galaten 5 vers 22. Hij staat ervoor open. Hij staat ervoor open, want hij weet, dat is de vrucht die God zoekt in mijn leven. En dat was onmogelijk. Daarom is het niet goed om mensen die Jezus niet kennen aan te sporen om vrucht van de geest voor te brengen. Begrijp wat ik bedoel? Die mensen zijn dood. Ze zitten op het verkeerde wortelgestel en alles wat daaruit voortkomt deugt niet. Dus wij moeten mensen die niks met God en zijn woord hebben allereerst brengen aan de voet van het kruis. Ze moeten eerlijk worden naar zichzelf toe en naar de Heere God toe. En hem brengen tot het punt dat ze zich gaan overgeven. En dankzij de genade van God heb ik al zoveel mensen mogen leiden tot dat punt. En toen gingen de ogen open. Ja, en er zei diezelfde predikant, die zei tegen mij, het gaat of het gaat niet. En als het gaat, dan gaat het vanzelf. En zo is het. Zo is het. En dan zie je dat die vrucht zich gaat zetten. Zie je een beetje het belang van dit thema van vanavond. Als je dit gaat ontdekken in je leven. 1 plant met hem geworden. Weet je, dan moet ik niet zoveel meer. Ik krijg wel eens kritiek op mijn prediking, meer dan eens. Dan zeggen ze, ja, we waren onder de wet, nu zijn we onder de genade. En nou moet je weer zoveel bij jou. Nou, ik moet helemaal niks meer, want ik ben 1 plant met Christus geworden. Ja, en die wortels, die stuwen, die voed ik door me heen. En er komt een nieuwe wil. Er komt een nieuw verlangen. En ja, dan gaat het vanzelf. Ik wil niet meer anders, toch? Het is toch heerlijk om hier te zijn? Dat heeft met een nieuw verlangen te maken, een nieuwe wil. En ja, dat komt uit het wortelgestel voor. Ik ben zo dankbaar voor Romeinen 6 vers 5. Het is een tekst, zeker vanwege mijn Westlandse achtergrond, die heeft waarde voor me gekregen. Want wat kan je opzien tegen de onmogelijkheid om vrucht voor te brengen? En hier staat in Galaten 5 vers 22, dat het als vanzelf gaat. En weet je wat de samenvatting is van Romeinen of van Galaten 5 vers 22? Dat is het karakter van Jezus. En daar ga ik mee afsluiten. Want het uiteindelijke doel Blader maar even naar de Romeinenbrief. Het uiteindelijke doel van dat entingsproces is vrucht dragen, jazeker, Galaten 5 vers 22. Dat is het karakter van de Heer Jezus. God de Vader heeft zijn karakter geopenbaard in de Zoon. Hij de eerstgeborene. En daarna zijn er velen gevolgd. En waar werkt de Heer op aan? Zo Vader, zo Zoon. Eén plan met hem geworden. Ja, daar ga je op lijken. Daar ga je op lijken. En het staat er ook, ik verzin het niet zelf, Romeinen 8 vers 29. Daar staat het letterlijk. Ik dacht altijd dit, en dan moet je goed begrijpen wat ik nu ga zeggen, dat een mens bij voorbaat bestemd is om naar de hel te gaan, bij voorbaat bestemd is om naar de hemel te gaan. Maar weet je wat hier staat? Lees maar mee. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Voorbestemd om aan het beeld van de zoon gelijkvormig te zijn. Nou, ik heb jaren in de makelaardij gezeten en hadden we te maken met bestemmingsplannen. Elke gemeente in Nederland, ik moet het anders zeggen, elk stukje grond in Nederland heeft een bestemming. Is al ingetekend, de grootte is bekend, kadastrale nummer is bekend, de letter is bekend, de plaats is bekend. Maar vooral dit, het heeft een bestemming. Agrarische bestemming, woonbestemming, recreatie, etc. Alles heeft een bestemming. En soms duurt het jaren voordat die bestemming echt zichtbaar wordt. Er zijn nu al gronden in Ermelo en Putten en omgeving die bestemd zijn voor woningbouw. Daar ziet u en ik nog niks van. Maar het ligt al vast, geloof me. En over 4-5 jaar komen de eerste kranen aanrijden. Want dat stukje grond moet tot zijn bestemming gaan komen, tot zijn doel. Het duurt soms even. Het is al vroegtijdig bepaald. En op een gegeven moment dan zie je die wijk verrijzen. En u denkt, nou, dat zullen ze een jaar geleden wel verzonnen hebben. Nee, al 10 jaar geleden waren ze ermee bezig. We gaan het bestemmen. Nou, dat is natuurlijk een zwak voorbeeld. Maar het zegt wel iets over de gelovigen vandaag die hij tevoren gekend heeft. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Wie zou het kunnen bevatten? Ik niet. Hij heeft ons lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Dat is toch een wonder? En die bestemming die toen al bepaald is, die liefde, die is openbaar gekomen, ja, op het moment toen ik tot geloof kwam. Sommige mensen denken dat toen zij tot geloof kwamen, tot bekering kwamen, dat was het moment dat God aan hen begon te denken. Nee. Nee, hij dacht al lang. Hij dacht al lang aan u, jou en mij. Dat is toch wonderlijk iets. Daar word je klein van, toch? En die bestemming, die krijgt zijn invulling als je tot geloof en wedergeboorte komt. Maar daarna, want dan begint het leven pas, dan zie je dat je tot je doel mag gaan komen. En dat is gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Dat is toch niet mogelijk? Jawel, want ik ben één plant met hem geworden. En er gaan vruchten groeien in mijn leven, dat mensen die mij nu tegenkomen, 19 jaar later, die zeggen, nou, ik kan mijn ogen niet geloven. Nee, ik zeg, ik geloof het ook bijna niet. Toch is het waar. Toch is het waar. Dat is Gods werk in en door me heen. En wat is het heerlijk. En wat is het bemoedigend. Als je in je eigen leven dat mag zien, maar ook in levens om je heen. Ik heb mensen zien veranderen en er zijn er die kunnen getuigen van een krachtdadige verandering in hun leven. Ja, dat ze zeggen, ja, ik heb het niet aan mezelf te danken. He, vroeger dacht ik, ik ben met God begonnen, maar hoe langer ik met hem leef, ja, het was zijn liefde die naar mij uitging. Het was zijn ogen wat op mij was. Het was zijn genade die mij heeft wedergeboren tot een levende hoop. En wat ik heb ontdekt is, geloof is een beginpunt. Dan word ik overgezet naar de laatste adem. En van daaruit begint pas het leven. En dat gaat met vallen en opstaan. De rechtvaardigheid valt 7 keer, maar hij staat weer op. We gaan door hoogte en door diepte. We gaan door eer en oneer. We gaan door goed en kwaad gerucht. Maar ondertussen zet zich de vrucht. Amen. En dat is zo mooi. Want wat ziet de Vader in de hemel? En dat bedoel ik niet spottend. Hij ziet allemaal kleine Jezussen in Ermelo en in Putten. Zo Vader, zo Zoon. En weet je, ik geloof dat naar de mate wij ons hart openstellen. Amen. Om gevormd te worden naar zijn beeld. Naar die mate zal God tot zijn doel kunnen komen in jou en mijn leven. Amen. En daarom wil ik je echt aansporen. Om dat woord in rijke mate, naar het woord van Paulus, in je te laten wonen. Daar staat wonen. Waarom? Omdat het woord van God niet vluchtig langskomt, maar een vaste verblijfplaats wil. Zodat het bord ook kan schieten. En daarom wil ik je niet alleen aansporen om dat woord in rijke mate in je te laten wonen, maar ook om de geest van God elke kamer in jouw huis, jouw levenshuis te geven. En zeg, Heer, ik zet de deur wagenwijd open. Kom tot uw heerlijk doel met mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn persoonlijk leven en in de omgeving waar ik woon, leef, werk, studeer. Ik weet niet wat je doet. Maar laat me een licht zijn voor de volken. Nou, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je het belang ziet van Romeinen 6 vers 5. Ik heb eigenlijk maar over één tekst gesproken. Maar de moeite waard toch? Want als je dat helder hebt, dan gaat het geestelijk leven vanzelf. Als je dit niet helder hebt, dan moet je heel veel waar je heel boe van wordt. En dan kan je niet uit de grond van je hart zingen hoe groot is het genot van de wandel met God. Want dan is het allemaal ploeteren. Dus duwen en trekken. Maar als dit je leven is, als je deze geestelijke werkelijkheid ontdekt, dan zeg je, Heer Jezus, u bent mijn leven, doe uw werk in en door me heen. Ik ben slechts beschikbaar voor u alleen. Geprezen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, als ik vanavond hier sta, dan hebben we het gehad over grote geestelijke waarheden. Diepe waarheden. En u weet het hoe ik het in mijn hart ervaar. Dat ik ervaar dat ik maar sta te stamelen en sta te stotteren als het gaat over deze rijkdommen. Maar het was voor mij openbaring toen u mij dit liet zien. Blijf in mij en ik in u. Dan draag je veel vreugd. O Heer, we danken u voor dat complete werk wat u gedaan heeft. Niet alleen op aarde, maar ook, Heer Jezus, wat u op dit moment doet in de hemel aan de rechterhand van uw Vader. En we hebben vanavond de basis neergezet voor de overige 3 avonden. We zijn door uw genade 1 plant geworden met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, als ik soms terugdenk aan mijn eigen leven, dan pakt u het wel soms een beetje radicaal aan. En dan wist ik het soms niet meer. Mijn leven is ondersteboven gegaan. Maar ik begrijp nou met welk doel u dat gedaan heeft. Als u het stukje bij beetje had gedaan, had het misschien niet gewerkt. Althans niet voor mij. Maar u zei het tegen me, als ik het doe, dan doe ik het goed. En dan maak ik je een beeld. Tot een beeld waarin ik mijn Zoon ga herkennen. En Heer, u bent nog steeds met dat proces bezig. En dat proces bent u aan het voortzetten in ons alle leven. En ik bid u dat hier niemand zal zijn die u niet persoonlijk kent. En als die er wel is, Heer, dan wil ik ook voor hem, voor haar, heel bijzonder bidden. Dat hij niet naar huis zal gaan voordat hij zijn knieën zou buigen, voordat zij haar knieën zou buigen. Om de Heer Jezus toe te laten in zijn hart, in haar hart. Omdat pas dan Romeinen 6 vers 5 werkelijkheid is geworden. En van daaruit begint het leven. Van daaruit begint het vruchtdragen. Van daaruit begint de gelijkvormigheid aan het beeld van uw Zoon. Heer, ik dank u voor ieder die hier was. En ik bid u dat u deze waarheden niet alleen in ons verstand brengt, maar dat u ze een voet laat zakken, dat het echt zakt in ons hart. En dat we door openbaringskennis dit kunnen pakken en hieruit kunnen gaan leven. Heer, we hebben alles aan u te danken. En daarom willen we ook aan het einde van deze avond zeggen, u komt toe alle lof, alle eer, alle aanbidding, van nu aan tot in eeuwigheid. En ik bid u, Heere Jezus, in deze laatste dagen, laat ons tot een licht zijn voor de volken. Laat ons tot een licht zijn in deze wereld. Laat ons zout der aarde zijn, leesbare brieven van Christus. En als we op onszelf zien, voelen we ons misschien krachteloos. Maar u zegt het, blijf in mij. En ik in u, en dan zal je vrucht voortbrengen. De een in het kleine, de ander in het grote, daar gaat het niet om. Maar het gaat allereerst om die verbondenheid met u. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid. Meer
en meer. Heer, we zien nu al verwachtingsvol en verlangend uit naar de volgende avonden. En we bidden u, Heer, werk door met de kracht van uw geest. En laat deze serie van 4 avonden, Heer, ons leven voor de eeuwigheid veranderen. En laat het ons leven veranderen om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Dank voor allen die dit ook organiseren. Zegen hen. Geef hen moed en kracht. En ook laat er veel gebed zijn voor deze avonden. Opdat er wonderen zullen gebeuren. Die zijn tot eer en glorie van uw naam. We bidden u zo. En wij danken u voor dit alles. In de naam van uw Zoon. Onze Heer en Heiland. Jezus de Christus. Amen.
Amen.
Amen. We gaan nog wat zingen, toch?
Dankjewel.
Ik had aan Aart al een heel ander lied opgegeven, maar Sjaak die heeft het in zijn gebed eigenlijk al doorgegeven. Laten we gaan zingen. Ik heb op mijn hart gekregen om 187 aan jullie door te geven. O God die mij hebt vrijgekocht, en dan het refrein: maak mij een beeld van u.
Oh, be my friend.
wat Jacques ook al in zijn gebed aanhaalde. We zien echt uit naar een volgende avond. Dat is over 14 dagen. Daar wil ik jullie hartelijk voor uitnodigen. En we hebben nog een paar stoelen over. Dus mochten er nog mensen zijn die jullie vergeten hebben om mee te brengen. Doe dat de volgende keer dan maar. Wel thuis allemaal. En God zegen tot over 14 dagen. En er is nog koffie voor de liefhebbers.